Geliefde gemeente, waarom kan God niet zomaar vergeven? Waarom is de verlossing er niet gewoon voor iedereen? Waarom kunnen we niet gewoon zeggen, God is liefde en daarom hoef je over de zonde en de gevolgen van de zonde niet meer druk te maken? De goede tierheid van God, de liefde van God, die is zo groot dat eigenlijk al die andere dingen naar de achtergrond gaan en het komt goed met iedereen. Waarom kunnen we dat niet zeggen? Zou het niet veel mooier zijn als dat de boodschap kon zijn van de kerk? God is liefde en dat geldt voor iedereen. Nou, al zou het een mooiere boodschap zijn, als het niet waar is, is het niet waar. En wij bepalen niet wat goed is, maar God bepaalt het. Dat is al eenvoudig genoeg. Wij mogen niet een boodschap zelf verzinnen. Wij mogen niet zelf bedenken wat de betere boodschap zou zijn. Dat is de eerste. En wij moeten eenvoudigweg zeggen, wat God zegt, is waar en zuiver. Maar we kunnen ook zeggen, het is ook zuiver. Het is niet altijd makkelijk, maar wel goed. Gods liefde, die doet niet net alsof er geen zonde is. Dan is die liefde niet eerlijk en niet zuiver. De liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, zegt 1 Korinthe 13. Maar de liefde verblijdt zich in de waarheid. Zuivere liefde, die doet niet net alsof de zonde allemaal niet erg is. En Gods liefde is zuiver, omdat God niet alleen liefde is, maar ook rechtvaardig. Heilig. God is één en al liefde. En God is één en al heiligheid. En God is één en al barmhartigheid en één en al rechtvaardigheid. Dat is God allemaal tegelijk en 100%. God kan alleen maar een verlossing geven die past bij zijn liefde en bij zijn rechtvaardigheid. Dat is zuiver en dat is ook goed. Wij weten dat omdat God rechtvaardig is, hij de zonde straft. En dat is maar goed ook, hè? Anders kan de zonde zomaar door blijven gaan. Maar dan weten we ook, als God verlost, als God je zonde vergeeft, dan is dat ook recht. Dan hoef je niet zeg maar ergens omheen te praten en net te doen alsof alles wel meevalt. En intussen zegt de stemmetje in je hart, ja maar is dit nou wel alles? Klopt dit nou wel? Nee, als God verlost, verlost hij zeker. De verlossing van God, die past bij de zuiverheid van zijn hart, bij zijn rechtvaardigheid en bij zijn liefde. Dus wie weet van de verlossing, die weet van een zekere en een zuivere verlossing. En daarom is het evangelie niet alleen een ware boodschap, hè, dat je moet zeggen, nou ja, of het nu leuk vindt of niet, maar dit is nu eenmaal waar, dat is het ook. Maar het is ook de beste boodschap. Hier ligt een volkomen zekerheid en een volkomen zaligheid. Die ligt dus vast in Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid. Maar hoe komt hij naar ons toe? Daarover gaat zondag 6. Daar staan we nu bij stil. Zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 16 tot en met 19. Daar lezen we, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vereiste dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Denk aan Ezechiël 18, de ziel die zondigt, die zal sterven. En, als tweede, de rechtvaardigheid van God eiste dus, de mens moet betalen, maar de mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Als tweede, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit kracht van zijn Godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Dat is de eerste. De tweede reden is, en hij ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën van de wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover deze woorden van de catechismus. Die gaan over de verlossing als Gods gave. Drie gedachten. Wie God geeft. Wat God geeft. En waar hij dat vertelt. Verlossing als Gods gave. Wie God geeft. Wat God geeft. En waar hij dat vertelt. Wie God geeft. We beginnen bij vraag 18. Bij de thematiek van vraag 18. Dus we slaan eerst 16 en 17 over. Wie God geeft. Wie is deze middelaar? Is de vraag. Wie is deze middelaar? Een middelaar die niet bij ons vandaan komt. Een middelaar, dat is iemand die tussen God en ons instaat. En wij kunnen niemand krijgen die tussen God en ons instaat. Alle mensen zijn alleen maar van beneden. Eigenlijk hebben we het er al over gehad bij zondag 5. Niemand van ons kan voor een ander betalen. Wij kunnen geen andere schepselen vinden. Wij kunnen niemand aandragen die tussen God en ons instaat. Maar dat hebben we wel nodig. En daarom is het zo mooi hoe dit antwoord eindigt. Het is een citaat uit 1 Korinthe 1. Laatste vers van, of 1 Korinthe 1 vers 30. Onze Heer Jezus Christus. Die ons, en dan staat er het tot rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing en wijsheid, geschonken is. Die laatste woorden, die ons geschonken is. Daar mogen we wel een dikke streep onder zetten. De verlossing, die komt door het geschenk van God. God heeft een middelaar geschonken. Gegeven, vrijgegeven. Als wij dan spreken over verlossing, als we zoeken naar verlossing, als we aanspraak willen maken op verlossing, dan moeten we twee dingen heel goed bedenken. 1. Wij hebben het niet bedacht. En wij hebben het niet. Wij hebben er niets aan bijgedragen. God heeft het willen doen. Het komt uit Gods hart. Het komt uit Gods hand. En het tweede, wij hebben het ook niet verdiend. En we kunnen het ook niet verdienen. Het is geschonken als een vrije gift. He, dus een gift. Iets bij God vandaan, maar ook een vrije gift. Telkens weer in de Bijbel wordt dat zo duidelijk. Genade is vrij. Genade is onbetaalbaar. Hij is van God geschonken. Daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 9, meen ik. Of anders ook, nee, in 2 Korinthe 8. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Gode zij dank voor zijn onbegrijpelijk grote geschenk. Voor zijn cadeau. En het is met een cadeau toch altijd. Als je cadeau krijgt, is het altijd iets wat je krijgt. Nou, nu hebben wij natuurlijk de gewoonte, als je dan bij elkaar op de verjaardag komt, je geeft een cadeau, je verwacht met de volgende verjaardag krijg je ook een cadeau. En als jij altijd met een cadeau van 100 euro komt, en je zus altijd met een cadeau van 10 euro, nou, na een poosje stop je wel met die 100 euro. Dan zeg je, ja, van mijn zus krijg ik ook maar zo een kleinigheidje. Krijgt zij de volgende keer van mij ook een kleinigheidje? En voor wat hoort wat. En die gaat dat niet precies de bonnetjes natellen van klopt het exact. Maar, ja, toch wel een beetje. Moet wel bij elkaar passen. Dus het is een cadeau, maar het is niet helemaal een cadeau. Het is wel een beetje over en weer. Maar dit geschenk is echt een geschenk louter van God. Daarom zegt Paulus ook, God is in dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het is een geweldig groot geschenk en het is een geheel gratis geschenk. God heeft niet gezegd, er moet eerst iets van jullie kant komen en dan wil ik ook mijn geschenk geven. Nee, hij geeft. En wat geeft hij? Een middelaar. Vorige keer zei ik, middelaar is hetzelfde als een bemiddelaar, als een tussenpersoon. Nou, dat is wel zo, taalkundig is dat zo. In de consistorie zei een ouderling, nou, maar er is natuurlijk wel verschil tussen een bemiddelaar en de middelaar. Dat is wel waar. Een bemiddelaar, wat is dat? Nou, dan heb je twee groepen of twee personen die hebben strijd met elkaar. En het is allemaal wel eens nietes en gedoe. Het wordt alleen maar erger en ze komen er niet uit. Het enige waar ze het over eens zijn is, wij komen er niet uit. We hebben hulp nodig. Nou, dan zeggen ze, ja, dan moeten we iemand zoeken die dat gaat bemiddelen. Die praat met de een, die praat met de ander, die praat met allebei. En die probeert een beetje naar elkaar toe te praten. En het idee is vaak dat je halverwege dan uitkomt. De een moet een beetje toegeven, de ander moet een beetje toegeven. En dan kom je weer zo'n beetje bij elkaar. Dat is een bemiddelaar. Nou ja, als je die nodig hebt, dat is altijd goed natuurlijk. Maar weet je wat dat wel betekent? Dat je allebei een beetje toegeeft. Allebei een beetje je best doet en allebei een beetje geven en nemen. Maar nou hebben we hier een heel groot probleem. Als er nou een bemiddelaar komt tussen God en ons, die ertussen moet gaan staan en die zegt, nu moeten jullie allebei een beetje geven en een beetje nemen. En dan praat ik jullie naar elkaar toe. Dan vraagt dat wel dat wij net zo bereidwillig zijn als God. Maar dan kwam het er nooit. Een bemiddelaar die God en ons naar elkaar toe moet praten, dat gaat niet. Maar de middelaar, die gaat veel verder. De middelaar, die staat er niet onpartijdig tussen, maar die hoort bij allebei. Een bemiddelaar is onpartijdig. En de middelaar is dubbelpartijdig. Hij hoort bij allebei. Hij heeft allebei de partijen als het ware in zichzelf verenigd. Dus als daar die middelaar staat, dan is die kloof soort al overbrugd. In hemzelf. En dan kun je wel begrijpen, echt de enige die dat kan geven is God. Hoe zouden wij ooit een middelaar kunnen geven en kunnen werken en kunnen uitzoeken die kloof overbrugt naar de hemel toe? Sowieso al, hoe zouden wij ooit bij de hemel kunnen komen? Maar eens te meer met ons zondige bestaan. Van onze kant komen we nog geen meter richting de hemel. Laat staan dat wij die afstand overbruggen. We hebben het zo nodig dat er een middelaar is die hemel en aarde verenigt te samen. En wie is nou die middelaar? Over die vraag moet je nog even nadenken. Wie is nou die middelaar? Er staat niet wat is die middelaar, wat voor ding, wat voor idee, maar wie? Een persoon. Telkens weer in de Bijbel wordt ons duidelijk gemaakt, je hebt niet maar iets nodig, je hebt iemand nodig. Wie is hij? We hebben iemand nodig, omdat God ook iemand is. Misschien klinkt dit een beetje abstract, maar ik denk dat u het wel kunt begrijpen. Je kan maar zo zoeken in je hart naar een gerust gevoel. Je was onrustig en geweten spreekt en je denkt het gaat niet helemaal goed. Hè? Ik heb gezondigd en ik heb eigenlijk... Ik moet van die zonde bevrijd worden. En je bent de hele tijd onrustig en dan lees je bijvoorbeeld een tekst of je hoort een lied. Of... En er komt een bepaalde rust in je hart. En dat voelt aangenaam. Er daalt zo'n vrede in je hart en je denkt nou hiermee kan ik verder. Ja, maar wat is dat nou voor vrede? Een gerust gevoel is niet hetzelfde als verlossing. Je kunt denken, ik heb het achterliggende jaar zo anders geleefd. Ik ben niet meer die zondaar van vroeger. Dat zondige leven, dat is voorbij, nu doe ik het anders. En dan geef je een bepaald goed gevoel. Ja, ik geloof dat ik op de goede weg zit. Maar waarom? Vanwege wat je doet. En wij zoeken zo makkelijk naar iets. Naar kennis, naar gevoel, naar een ander gedrag. Maar de Heere maakt ons duidelijk, je hebt iemand nodig. Je moet en je mag, maar je moet ook verbonden zijn aan iemand, een levende relatie. Je hebt niet verlossing alleen nodig, maar een verlosser. Omdat God een levende persoon is, moet ook de verlosser een levende persoon zijn. Anders kan hij nooit tussen God en ons instaan. Wij moeten niet anders worden, maar wij moeten van een ander worden. En wij mogen van een ander worden, wij kunnen van een ander worden. Want dat staat hier toch. Wie is hij? Wie is die middelaar? Waar vind je ooit een echte, geschikte, gewillige middelaar? Stel dat het antwoord zou zijn, dat is niet zo duidelijk. Of dat zal waarschijnlijk niet gaan lukken. Dan kon eigenlijk dat catechismus daar wel stoppen en dan kon de Bijbel ook wel dicht. Maar dat gebeurt niet. Zijn naam staat er. Hè? Wie is hij? Ik heb nog wel heel vaak die vraag gesteld. En u hebt natuurlijk al lang in uw hoofd die gedachte. Die naam. Toch? De kinderen jullie toch ook wel, hè? Je hebt al lang toch gedacht aan de middelaar. Weet je waarom ik die naam nog niet eerder genoemd heb? Omdat we nooit moeten denken, dat is toch logisch? Natuurlijk! Het is niet natuurlijk. Het is goddelijk. Het is wonderlijk. Wie is die middelaar? Welke naam had je in gedachten? De Heer Jezus, hè? De Heer Jezus toch? Dat is de middelaar. En de Heer Jezus, dat is zo bekend. Ik denk dat iedereen het wel weet, als nou je thuis komt en de dominee heeft gepreekt en je vader en moeder vraagt, nou, waarover ging het in de preek? Als je dan zegt, nou, het ging over de Heer Jezus, dan heb je altijd gelijk. Dat is makkelijk, hè? En dan denk je, tenminste soms, nou, dan zijn we snel klaar. Dan ga ik weer gauw verder spelen of zo. Maar weet je wat je eigenlijk eens zou moeten doen? Hè? Als je dan zegt, ja, het ging weer over de Heer Jezus. Dat je gelijk de Heere gaat danken. O God, wat een wonder! Het ging vandaag alweer over de Heer Jezus. Het is niet gewoon, het is een wonder dat je van de Heer Jezus mag horen. Want hij is degene die je nodig hebt. Degene die je het meest nodig hebt van alles en van iedereen op de hele wereld. Daarom gaat het er ook zo vaak over. Omdat in de Heer Jezus alles ligt wat nodig is om te kunnen leven met God. Dan kijken we nog even hoe het hier staat. Wie is hij? Onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus. Je zou toch zeggen, het is Gods Heer Jezus Christus. Nou, het is ook zo, hè. Hij is van God. Maar omdat we zeggen, hij is ons gegeven, daarom kunnen we ook zeggen, onze. Het is niet ons bezit en het is niet ons idee. Maar God heeft hem ons gegeven. Denk ook aan Jesaja 9, vers 5. Het is bijna weer advent en dan hoor je vast die tekst wel weer. Want een kind is ons gegeven. En een zoon is ons geboren. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Onze. Dan moet je nooit denken, nou dat is van mij en daar komt niemand aan. Mag ik zelf over beschikken? Nee, onze, moet je altijd bedenken, het is Gods geschenk aan ons. Nu hopen we de volgende keer over te gaan hebben. Wanneer kun je nou zeggen, mijn Heer Jezus Christus, ook voor mij persoonlijk. Wanneer kun je dat zeggen? Zondag 7. Daarna, dat duurt nog even, dan hopen we nog wat meer op die namen te gaan letten, vanaf zondag 11. Al die namen, Heere, Jezus, Christus, stuk voor stuk zijn dat namen, maar er zit zoveel in. Dat wordt ook in de rest van dit antwoord wel duidelijk, of in die tekst uit 1 Korinthe 1. Hij is ons gegeven tot wijsheid van God, en rechtvaardigmaking, en heiligmaking, en een volkomen verlossing. Als je die woorden nou zo overdenken, dan voel je, daar ligt nou precies alles in wat ik nodig heb voor mijn zaligheid. Want dat is nou precies het tegenovergestelde van hoe ik in elkaar zit. Hij is gegeven als de wijsheid van God. En ik ben dwaas. Ik weet het niet. Ik weet niet wie God is en ik weet niet hoe ik leven moet. Ik weet niet hoe ik sterven moet. Ik weet niet wat er na de dood komt. Wij zijn dwaas geworden door de zonde. Maar hij is onze wijsheid. Hij is gegeven tot rechtvaardigheid. Nou, wij zijn onrechtvaardig. Goddeloos. Maar als hij je rechtvaardigheid wil zijn. Kijk dan. Het kan veranderd worden. Hè? Die onreinheid van je hart. Die lelijkheid. Wil hij schoonmaken. De zonde vergeven. Hij is ons gegeven tot heiligmaking. Terwijl je uit jezelf onheilig bent. De verkeerde keuzes maakt. Is hij het. Die zo volkomen zuiver is. Zo volkomen bij God past. En dan wil hij zijn heiligheid zo weggeven. Hij is gegeven tot een volkomen verlossing. Dat wijst weer op nog een ander probleem. Als je verder kijkt. Sterven. God ontmoeten. De eeuwigheid. Rampzaligheid die je verdiend hebt. Hij is gegeven tot een volkomen verlossing. Dat betekent de verlossing voor de eeuwigheid. In deze middelaar, daar ligt echt het hele antwoord op ons hele probleem. Wie is hij? Wie heeft God gegeven? Jezus Christus toch. Als je naar thuis komt, kinderen, als je thuis komt en je noemt de naam van de Heer Jezus. Denk dan hieraan en vraag de Heer. Of die wil zorgen dat het een wonder is in je hart. Elke keer weer een wonder. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Dat is het eerste. Wat geeft God als tweede? En dan bedoel ik, wat voor middelaar? Ik heb er al iets van genoemd, maar de catechismus die gaat daar dieper op in. Dat heeft, daar is de catechismus mee begonnen. Vraag 16, vraag 17. Dat is voor het onderwijs, hè, zo stapje voor stapje. Maar dacht, voor de preek lijkt het me goed om het om te draaien. Wat voor middelaar? Weten jullie nog wat ik zei van een middelaar? Hè? Een bemiddelaar is onpartijdig. Die hoort bij allebei niet. En de middelaar, die is dubbelpartijdig. Die hoort bij allebei wel. Die hoort bij allebei de partijen. God en mens. Hij hoort erbij op zo'n manier dat hij het allebei is. God en mens. Nou, misschien hebt u wel eens met Jehova's getuigen gepraat. En die zeggen, dat is onzin. Staat niet in de Bijbel, het kan ook niet. Maar het staat wel in de Bijbel, maar het kan niet. Tenminste, het kan niet vanuit onze gedachten. Het is eigenlijk een onmogelijkheid. Hoe kan nu iemand, God en mens in één zijn? Om maar een heel flauwe vergelijking te gebruiken. Heb jij wel eens iets gezien dat mens en mier tegelijk is? Een mens die ook een mier is en een mier die tegelijk ook een mens is. Maar dat kan toch niet? Dat verschil is toch veel te groot? Hoe kan nou een mier en een mens, hoe kan dat nou in één? En dan zijn dat nog allebei schepselen. Maar het verschil tussen God en mens is nog veel groter dan tussen een mens en een mier. Of tussen een mens en een bacterie. Hoe kan de schepper van hemel en aarde tegelijk mens, mini, wezen zijn? Vanuit alles wat wij kunnen bedenken is het onmogelijk. En toch heeft God gezegd, het is zo. En als u nou eens een gesprek hebt met Jehova's getuigen, dan zou je hierop kunnen wijzen. Er zijn een heleboel andere dingen, maar ik denk dat dit het meest duidelijk is. Het meest eenvoudig. Wie mag je aanbidden? Wie mag je aanbidden? Alleen God. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dat zegt de Heer Jezus tegen de duivel. Dus je mag geen engelen aanbidden. Je mag geen mensen aanbidden. Alleen God. En toch wordt de Heer Jezus aanbeden. Aan Jezus wordt goddelijke eer bewezen. In zijn leven en na zijn leven. En engelen, als daar een apostel voor knielde, dan zeiden ze, nee, je mag mij niet aanbidden. Ik ben ook maar een schepsel. Maar als de apostel knielde voor Jezus, dan heeft Jezus niet gezegd, dit kan niet. Nee, want Jezus was God. Dezelfde eer waard als de hemelse Vader. Wij kunnen het niet begrijpen. We kunnen het alleen bewonderen en erkennen. Het is zo. En het is ook precies wat we nodig hebben. God en mens tegelijk. God en mens in één persoon. Een middelaar. Die ze bij elkaar brengt. In zichzelf verenigt. Als Jezus geen mens was geweest. Geen echt mens. Dan zou hij geen middelaar kunnen zijn. Waarom niet? Dan zou God moeten zeggen, ja maar, ja, je kunt van alles betaald hebben, maar ik heb een probleem met de mensen, de schuld ligt bij de mensen. Ik wil het mensen betalen. En de middelaar die geen mens is, die kan niet namens de mensheid zijn betaling bij God aanbieden. En wij van onze kant zouden ook moeten zeggen, ja hoe kunnen we bij hem? Een middelaar die boven ons staat. Dan moeten wij nog eerst de kloof overbruggen tussen ons en hen. Nee, zegt dan Hebreeën 2. Zo is het niet. Hij neemt niet het zaad. Hij neemt niet de engelen aan. Hij neemt het zaad van Abraham aan. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Hij is verzocht geweest in alles gelijk als wij. Dus voor God is het genoeg en voor ons is het ook genoeg. Als je het goed mag zien. En dan mag je zeggen, ja, bij deze middelaar, om zo te zeggen, daar kan ik bij. Deze middelaar die kent mijn noden. Deze middelaar die is in mijn zondenood gekomen. Deze middelaar kan mijn schuld op zich nemen. Deze middelaar die weet in welke diepte ik terechtgekomen ben. Zo'n middelaar, daar hoef ik niet nog maar een heel klein stukje erop te klimmen. Maar hij komt geheel tot mij. Nou, en dat hij echt mens is geweest, Dat kun je door de hele evangelie lezen. Hij was niet een soort schijnmens, een supermens of zo, hè, die wel eruit zag als een mens, maar die niet hoefde te lijden als een mens. Hij was zijn broeder in alles gelijk. Vermoeid, hongerig, slaperig, verdrietig, met pijn, met angst. Nou, misschien kunnen de kinderen thuis wel wat van vertellen. Hoe kun je nou zien dat de Heer Jezus niet maar alleen maar een buitenkant mens was, alleen maar een schijnmens, maar een echt mens. Net zo mens als wij. Hij was mens. Hij was ook God. Hij leek niet alleen op God. Hij kwam niet in de buurt van God. Maar hij was God. Als hij niet God was, dan was die afstand niet volkomen overbrugd. Als hij niet God was, dan zou hij nooit de volkomen straf kunnen dragen. De toorn van God, die is zo intens. Met de toorn van God, daar hebben we van gehoord, die is zo intens, omdat wij tegen God gezondigd hebben. Tegen de eeuwige God. Wij verdienen een eeuwige straf, een oneindige straf. We kunnen niet bevatten hoe groot de straf is die wij zouden moeten dragen. En er is geen schepsel ooit in staat om zo'n oneindige straf te dragen. Alleen als de middelaar God is, dan is die oneindig. Dan kan hij ook die oneindige toorn van God op zich nemen. Dus voor God was het nodig. God wilde zijn toorn ten volle op de middelaar neer kunnen leggen. Maar het is voor ons net zo goed nodig. Als hij niet echt God was, dan zou hij misschien wel nabij zijn en dan zouden we hem kunnen danken dat hij zoveel van ons weet en veel van ons houdt of zo. Maar we zouden nooit ten volle op hem kunnen vertrouwen. Nooit de hele zaligheid aan hem kunnen overlaten. Alleen God kan onze ziel bereiken. Alleen God kan ons alles geven wat nodig is. En daarom is het ook voor ons zo nodig dat onze middelaar God is. En dat is hij toch. Dan kun je toch ook overal in de Bijbel lezen dat Jezus God was. Nou, als jullie eraan toekomen, kinderen, probeer ook een aantal geschiedenissen te bedenken waarin je dat kon zien, dat hij God was. Ik noem er nu één. Die man die door het dak naar beneden werd laten zakken. Vier touwen, vier vrienden bovenaan en daar ging die man zo op zijn bedje zo naar beneden voor de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, uw zonden zijn u vergeven. En die fariseeën zeggen dan, en die schriftgeleerden, weet je, wie kan de zonde vergeven? Hoe kan hij dit zeggen? Dat kan toch God alleen? Nou, daar hadden ze ook gelijk in. Het is ook zo, dat kan God alleen en daarom kon Jezus het. Uw zonden zijn u vergeven, kon Jezus zeggen. Hij had de macht om de zonde te vergeven, omdat hij God was. In zijn leven heeft hij laten zien. En bij zijn opstanding heeft hij het laten zien. En bij zijn hemelvaart heeft hij het laten zien. Dat hij niet alleen bij God hoort, maar ook God zelf is. Wat is er dan veel in de Heer Jezus om te bewonderen? Wat is er veel in de Heer Jezus wat een antwoord is op onze nood? Ja, je kunt zeggen, wat is er nou alles in de Heer Jezus wat we nodig hebben? Alles om zalig te worden. Maar dat kan natuurlijk best wezen en zeggen, ja, ik zie niks in hem. Ik heb al heel vaak van hem gehoord en ik geloof het allemaal wel, maar ik geloof het niet echt. Nou, dat is erg genoeg. Buiten deze middelaar kun je niet tot God komen. En er is één weg tot God. Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus als je niet de Heer Jezus nodig hebt. Als je zegt, ja middelaar, ja mooi verhaal. Ik heb daar niet zoveel mee. Ja, als die nou geen mens was. Ja, had ook gekund. Of als die geen God was. Ja, is voor mij alleen maar theorie of dit nou wel is of niet. Als je zo erin staat, als je niet Jezus Christus nodig hebt. Als het geen wonder is voor je hart, voor je ziel, dat die mens is geworden tot in jouw diepte. Als het geen wonder is geworden voor je ziel, dat die God is. Dat je alles aan hem kunt toevertrouwen. Dat hij het hele werk wil doen. Als je dat niet nodig hebt, dan sta je wel zonder. Dan moet je zelf betalen. Dan moet je je eigen probleem oplossen. En als je erin blijft leven, als je erin blijft sterven, dan kom je om. Niemand komt tot de Vader dan door de Heer Jezus. En als je niet tot de Vader komt, dan ben je verloren. Er is niet nog een andere mogelijkheid van zaligheid buiten de Vader. En er is dus geen andere weg tot de Vader. Er is geen sluipweg, geen andere route, geen ander idee. Er is maar één weg. Die weg is open. En die weg, die biedt God je van harte aan. En God houdt niemand tegen. Maar het is wel alleen die weg. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel door welke we moeten zalig worden. Hoe zou je dan ontvlieden als je op zo'n grote zaligheid geen acht slaat? Doe je het wel? Is het wel je echte vraag? Hoe kan ik nou Jezus Christus leren kennen? Nou, ik zei al, we hopen daar de volgende keer verder op in te gaan. Wanneer je kunt zeggen dat je zalig bent. Maar nu één ding. Die staat nog in deze zondag. Waar hoor je van hem? Hoe kun je weten wie hij is? Hoe kun je hem leren kennen? Vraag 19, waaruit weet gij dat? In die vraag zit ook al, wij bedenken dat niet zelf. Wij hebben de middelaar niet gegeven. Wij kennen de middelaar ook niet vanuit onszelf. Juist als we echt geloven dat we uit de hemel verlost moeten worden, dan weten we dat het ons ook uit de hemel bekend moet gemaakt worden. Alleen als we het van God horen, weten we het zeker. Nou, waar maakt God het dan bekend? Er staat hier uit het Heilig Evangelie. Nou, bijna alle catechisanten die kennen in elk geval één vraag en antwoord uit de catechismus. Nou ja, ik hoop tegenwoordig nog een paar. En vraag en antwoord één die, hopelijk ken je die nog. We gaan het straks weer leren. Vraag en antwoord 2. Maar vraag en antwoord 3, die kent die al. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Ja? En nu hier. Waaruit ken je je verlossing? Die vraag hoort dus heel erg bij vraag 3. Waaruit ken je nou je verlossing? Dat staat er uit het evangelie. En samen is dat hele Bijbel, de wet en het evangelie. Dat zijn de twee handen van God, of je kunt ook zeggen de twee lippen van God. Wet en evangelie. De hele Bijbel door spreekt God met de wet en met het evangelie. En de wet die zegt wat we moeten doen. En als we het niet doen, wat Gods straf is. Nou, die wet, die vind je in Genesis 2. Gij zult niet eten van die boom en ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is de wet. Maar de wet vind je ook nog in Openbaring 22. Buiten zullen zijn de hoereerders en de leugenaars en die de ongerechtigheid doen. Dat is ook de wet. En door de hele Bijbel heen tref je de wet aan. En door de hele Bijbel heen tref je het evangelie aan. Laat ik de bekendste evangelietekst uit het begin noemen. Die kennen jullie wel, hè? Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dat is evangelie. Daar zegt God, ik zal ervoor zorgen dat je van de duivel verlost mag worden. Ik zal zorgen dat er zaad komt. Dat is nou Jezus. De grote middelaar. Dus het evangelie wordt al verteld in Genesis 3. Het evangelie wordt ook nog verteld in Openbaring 22. Zo iemand dorst heeft, die komen. En wie wil die nemen van het water des levens, om niet. En waar de Heere zegt, je kunt de genade, je kunt de zaligheid gratis krijgen in de Heer Jezus. Zie, op de eerste bladzijde van de Bijbel klinkt de wet en het evangelie en op de laatste bladzijde nog. De hele Bijbel door. En nu gaat het dus over het evangelie. Waaruit weet je van je verlossing? Waaruit leer je de Heer Jezus kennen? Uit het hele evangelie. Evangelie. Goede boodschap. De beste boodschap. De boodschap van zaligheid. En dan staat er, die vind je in de hele Bijbel. Moet er zelf nog maar doorheen denken. Ik houd het nu heel beperkt. Maar er wordt in dit antwoord gezegd dat gaat zomaar door. In de weg van de geschiedenis maakt God steeds weer meer bekend van het evangelie. Patriarchen, Abraham, Isaac en Jacob. En dan de zonen van Jacob, de Mozes. En in de wetten, de ceremonieën van de tabernakel en alles wat erbij kwam. De offers, noem maar op. Steeds weer maakt God meer bekend van de Heer Jezus. De psalmen, de profeten. Hoe verder je komt, hoe duidelijker ze mogen laten horen wie de verlosser is. Je hebt dat hele woord nodig om maar meer zicht te krijgen op de volheid en de heerlijkheid en de noodzakelijkheid van de Heer Jezus. De noodzakelijkheid. Dat is waarom het zo'n lang verhaal is. Want je zou kunnen zeggen, ja, maar had God dan niet gewoon gelijk in Genesis 3 het hele verhaal kunnen vertellen? Nou, daar heeft God heel veel redenen voor en we leren in het Oude Testament nog veel meer. Maar het belangrijkste wat je leert in het Oude Testament is, alle andere wegen zijn afgesloten. Daar komt Abraham. Misschien kan die ons verlossen. Maar Abraham valt tegen. Jacob dan. Jozef dan. Mozes misschien. De zachtmoedigste van de hele wereld. Mozes valt ook tegen. Die kon het volk nog niet eens in Kanaan brengen. David. De man naar Gods hart. De koning. De beloofde koning. Die dan. Zelfs David niet. Heel het Oude Testament door. Dan zoeken we zo te zeggen, allemaal wegen. Probeer het zus, probeer het zo. En dan kun je zo in je eigen hart ook merken. Nee, zegt de Heer, kijk maar. Mislukt ook. Er is echt maar één mogelijkheid. Geen offers, geen andere mensen. Niet je eigen berouw, niet je eigen goede werken kunnen redden. Gij alleen. En dan komt ie. Je zou zeggen, hoe dikker het Oude Testament is, hoe rijker Jezus wordt. Daarom moet je ook nooit de boeken van het Oude Testament overslaan. Hè, als je thuis de Bijbel leest. De hele Bijbel. Hoe meer je leert van het Oude Testament. Hoe heerlijker de boodschap wordt van het Nieuwe. Zoals het hier ook eindigt. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Volgemaakt. Heerlijk gemaakt. Daar heeft God laten zien, kijk, alles wat er nodig was en alles wat er aan jouw kant miste, dat alles ligt in de Heer Jezus. En dat laat hij ons nou bekendmaken. Daar krijgen wij nou de Bijbel voor. Met dat hele evangelie, daar staat de Bijbel vol van. Dus hoe kun je nou de Heer Jezus leren kennen? En hoe kun je meer en meer leren kennen? Door dat woord. Zoals de Heer Jezus zegt tegen de Farizeeën. Onderzoekt de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Johannes 5 vers 39. Onderzoekt de schriften. Als je de Heer Jezus nog niet kent. Luister naar de preek. Maar onderzoek ook de schrift. Laat dat niet maar gaan. Als je er maar een beetje wat makkelijk mee omgaat. Dan is het eigenlijk Gods vraag. Aan jou, van u, Heb je me echt nodig? Heb je me wel echt nodig? En als je hart zegt, ja Heere, ik heb verlossing nodig. Nou zegt hij, luister dan naar wat ik zeg. Hoor dan dat ik vertel wie Jezus is. Zodat je niet meer buiten Jezus kunt. En als u hem kent, hebt u dan nog meer nodig. Wilt u hem beter leren kennen? Ga naar het woord. En als u anderen spreekt die hem niet kennen. Wilt u leren wat u ze moet vertellen? Ga naar het woord. Laat uw grote verlangen zijn. Dat ook anderen het evangelie leren kennen. Want hoe kunnen mensen zalig worden als ze niet van de Heer Jezus horen? Hoe kunnen ze van de Heer Jezus weten als ze niet bij het woord gebracht worden? We zijn zo bevoorrecht. Als die catechismus vraagt, waaruit weet gij dat? Dat wij niet hoeven zeggen, ik weet dat niet, ik heb geen idee. Dat moet de wereld zeggen. De wereld zegt, ja, wat er na de dood komt, weet ik niet. Of God tevreden met me is als er een God is, weet ik niet. Hoe ik echt weet wie God is, weet ik niet. En wij kunnen een antwoord geven. Waaruit weet u het? Waaruit weet jij het? Wij kunnen zeggen, uit het heilig evangelie. Wat hebben we veel gekregen, hè? Het evangelie gekregen. En in het evangelie wordt duidelijk dat we Christus gekregen hebben. Wat hebben we veel gekregen. Hebt u het ook al ontvangen? Heb je die grote geschenken van God nog aan de kant geschoven? Heb je het ontvangen? En als je het ontvangen hebt, is het je nog steeds een wonder. En als je wonder is, wil je er anderen in laten delen. Anderen die nog vragen, hoe kan ik het weten? Vertelt u ze het. Uit het heilig evangelie. Daarin komt God naar ons toe. Anders was niks, want wij kwamen nooit naar God. Maar God komt. Amen.